Geliefde gemeente, onze overdenking is uit het voorgelezen schriftgedeelte, de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 9. En ik lees u daaruit voor het vierde vers. Handelingen 9, vers 4. Daar spreekt het woord van de Heer aldus. En ter aarde gevallen zijnde, hoorde hij een stem die tot hem zei: Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Tot zover. Overdenken wij de aanvaller gevallen. Het is niet voor het eerst dat wij van Saulus horen, hier in Handelingen 9. Het is de derde keer al. Hij wordt genoemd in dat hoofdstuk waar sprake is van de dood van Stefanus. En dat de getuigen hun klederen legden in bewaring gaven bij een jongeling genaamd Saulus. U moet dat jongeling in bijbelspraakgebruik niet zo opvatten dat Saulus toen een jongen van een jaar of 17, 18 geweest is. Waarschijnlijk dichter bij de 30. Maar dat was een aanduiding. En vooral iemand die niet gehuwd was, werd lang met jongeling aangesproken. Hij kon merken dat hij toen al enig gewicht had als de eerste martelaar die Stefanus gedood, gestenigd wordt buiten de stad, dat de getuigen die eerst de eerste stenen moesten werpen, dat ze hun klederen aan hem in bewaring geven. En dan in het volgende hoofdstuk staat dat Saulus mede een welbehagen had in de dood van Stefanus. En dat er met die dood van Stefanus een grote vervolging uitbrak tegen de christenen te Jeruzalem. Waarbij de apostelen nog enigszins werden ontzien, maar die toch grote gevolgen had voor de gemeente. En dat Saul daar in de leiding had, is ook duidelijk uit dat voorgaande hoofdstuk, want er staat geschreven dat Saul verwoestte de gemeente, gaande in de huizen en trekkende mannen en vrouwen, leverde hij hen over in de gevangenis. Het was een echte inquisiteur, een groot inquisiteur. Wat was dat dan voor een man? Er zijn enkele gegevens. Paulus is daar nooit al te ver en te diep op ingegaan. Ook in het hoofdstuk waar het dan gaat over zijn bekering, gaat het eigenlijk meer over zijn roeping en zending, hoe God hem wil gebruiken, dan over zijn bekering. Die kom je een enkele keer tegen als hij verantwoording af moet leggen tegenover anderen van het werk dat God aan hem gedaan heeft. Overigens vat hij het kort samen in de woorden: het heeft God behaagd zijn zoon in mij te openbaren. Je zou zeggen, de hoofdnadruk valt op het feit dat hij een uitverkoren vat was om de naam van de Heer te dragen voor veel volken. Deze Saulus was een Grieks opgevoed mens. Hij kwam uit Cilicië, een provincie van Klein-Azië, en had daardoor ook een Romeins burgerrecht. Toch was en bleef hij een Jood, want zijn ouders kwamen uit de stam van Benjamin. Hij was een Benjaminiet. En aangezien zijn ouders mensen waren die leefden bij de wetten en bij de rechten en de inzettingen van God, hebben ze gedaan wat veel andere vermogende Joden gedaan hebben. Zij hebben hun zoon voor zijn verdere opleiding naar Jeruzalem gestuurd, om daar aan de voeten van beroemde rabbijnen en schriftgeleerden onderwijs te ontvangen uit de Tora, de boeken van Mozes en de psalmen en de profeten. En dat Paulus, of Saulus hier nog genoemd, dat hij daar een goede beurt heeft gemaakt Dat kun je merken in het Nieuwe Testament. Dat het een zeer begaafde jonge man is geweest. Hij zegt ergens, ik dank God dat ik meer talen spreek dan zij allen. Was hij daar dan hoogmoedig mee? Nee, maar er waren mensen die zich beroemden dat ze met allerlei vreemde klanken een soort tongentaal voortbrachten, dat ook wel bestaan heeft, hè, maar waar de gemeente niet door gesticht werd. Paulus had er alleen gemak van, daar was ook alles mee gezegd. Want uiteindelijk zegt hij, ik heb alle dingen schade en drek leren achten. Bij de uitnemendheid van de kennis van Christus. Daar hoorde alles bij. Maar de Heer heeft het wel gebruikt. Zoals de Heer ook gebruikt heeft lang geleden. De wijsheid die Mozes ook opgedaan had aan het hof van Farao. Zo heeft de Heer ook gebruik gemaakt van de grote geleerdheid van de apostel Paulus. Hij was gedrenkt in de schriften aan de voeten van Gamaliel. En daarbij kwam nog dat hij als een Hellenist, een Griek, dat hij open stond. Ja, je zou zeggen dat hij een bredere blik had dan de Joden die altijd in Jeruzalem of in Judea waren gebleven. Dat merk je nu nog. Mensen die een paar jaar in het buitenland gezeten hebben, die kijken tegen bepaalde dingen weer heel anders aan dan wij. Zijn soms weer wat breder van blik. En dat is merkbaar. Nou, dat was bij Paulus ook zo. Dat heeft de Heer later ook gebruikt. Hij kwam van Tarsus. Tarsus, een belangrijke handelsstad in Cilicië. En daar heeft hij met allerlei culturen en allerlei mensen kennis gemaakt, mee gepraat. Zijn voertaal was ook Grieks. Hoewel hij heel goed Hebreeuws verstond, Aramees. Maar u voelt wel aan, een algemeen ontwikkeld mens die heel wat van de wereld, van allerlei godsdiensten en religies afwist. Maar in Jeruzalem, daar valt de nadruk op de studie, het onderwijs van het woord van God. En daar wordt hij onderwezen. En dat doet deze jonge man serieus. Dat is een voorrecht. Dat is een groot voorrecht. Je hebt mensen die niks serieus doen. Helemaal niets. Die overal eigenlijk een beetje met de pet naar gooien. Maar afgezien, laten we het even zo stellen in het algemeen, afgezien of het nou altijd zo de moeite waard is, waar een mens zijn best, hier is het heel verschrikkelijk, hè, waar het allemaal voor Paulus in uitmondt, die studie. Hè, maar over het algemeen genomen, dan zeggen ja, het is toch ergens prijzenswaardig. Het is een te waarderen karaktertrek dat deze man de jaren dat hij kan studeren, hè, waarschijnlijk op kosten van zijn vader, ik weet niet of hij toen al werkte, hij had er een beroep bij geleerd. Hij weefde van dat tentdoek waar hij later ook zijn brood mee verdiende. Dat deden ze veel in die tijd. Misschien heeft zijn vader ook nog een goede duit in de zak gedaan, zodat hij jarenlang kon onderwezen worden in het Oude Testament. De Bijbel van toen, het Nieuwe Testament, was er nog niet. Tenminste, niet schriftelijk. Nu, deze jongeman die met enthousiasme de uiteenzettingen van de rabbijnen heeft gehoord, hun uitpluizen van de wet en van de rechter en van de geboden en van de inzettingen. Deze jonge man heeft het ingedronken. Hij heeft het ingenomen. Hij is zich ingespannen om die vaak moeilijke rabbinistische literatuur en uitlegging om die te volgen. Maar hij is wel daardoor Jood onder de Joden. Hij weet ervan. En je kunt merken dat hij al vrij gauw een vooraanstaande plaats innam in die school van Gamaliel. En deze Saul is dus ook geconfronteerd geworden met het verschijnsel, ik noem het even zo, Jezus van Nazareth. Die man, of hij nog persoonlijk heeft ontmoet of gezien, dat weten we zo niet. Maar in ieder geval, hij is er zeer sterk bij betrokken. Want op de colleges van Gamaliel wordt uiteraard ook sterke nadruk gelegd op het gevaar van de verwatering. Het gevaar dat de rechte kennis van de wet en van de boeken van het woord van God, dat die rechte kennis verdoezeld of verduisterd zou worden door allerlei ketterijen. En die zijn er altijd geweest. Ook bij het Jodendom zijn er altijd afvalligen geweest. En ketters die het op hun eigen manier hebben uitgelegd. Je had er ook moderne, vrijzinnige en orthodoxen en middengroep. En daarom heeft Paulus natuurlijk ook geweten. Trouwens, hij is erbij betrokken geraakt. Bij die sekte van Jezus van Nazareth. Die man die zichzelf aan God gelijk maakte. Die man die een heel volk in beweging heeft gebracht. Een heel volk bijna afvallig heeft gemaakt. Maar die tenslotte toch terechtgekomen is in de handen van de Sanhedristen. Van de schriftgeleerden en de wetgeleerden. Die als een zieke rotte plek uit het volkslichaam bij tijds kon worden weggesneden. Want de leer en het onderwijs door deze vreemde rabbi gegeven, wat werd veracht door de schriftgeleerden en de wetgeleerden. Het was een godslastering voor ze, dat hij zichzelf goden gelijk maakte. En dat hij ook al die geboden en bijgeboden die zij gemaakt hadden, dat hij durfde te zeggen, te vergeefs eren zij mij, leren de leringen die geboden van mensen zijn. Want naast de geboden die in de boeken van Mozes in de Torah voorkomen, hadden zij honderden andere geboden gemaakt, heel spitsvondige bedenkselen, die niet van God, maar van mensen waren ingesteld. En daar hield de Heere Jezus zich niet altijd mee op. En daarom waren ze er altijd op uit om hem te schaduwen, om hem te kunnen grijpen en veroordelen. En oh, wat heeft Saulus geluisterd? Hoe tenslotte uit de eigen kring, als Gamaliel vertelde, hoe uit de eigen kring van de apostelen, de volgelingen, die Galileërs, dat er één gekomen is, die geholpen heeft, en die gezegd heeft, wat wilt u me geven, dan zal ik hem u overleveren. Ja, het is vreemd met deze man afgelopen. Hij was al te veel besmet door de ideeën van de Nazarener. Hij heeft een eind aan zijn leven gemaakt. Maar gode zij dank, de God van Abraham, Isaac en Jacob heeft deze verleider in hun handen gegeven. Dat was een stukje nieuwe geschiedenis. Geschiedenis van de laatste jaren. En daarom, Gamaliel, in de ogen van het volk en van de omstanders, een serieuze, godzalige man, die te rechter tijd het beslissende woord weet te spreken. Die kan zeggen, nou ja, laat het maar een beetje begaan even, want als het uit God is, dan kunnen we het niet breken. En als het uit de mensen is, dan loopt het vanzelf dood. Deze Gamaliel, die toch ook aan de andere kant niet kon laten om zijn steun te geven aan de vervolgers van de sekte van Jezus van Nazareth. Daarom in principe, het lijkt een neutrale man, maar hij is niet neutraal. Neutraliteit bestaat eigenlijk niet in de goede zin, in de volle zin van het woord. Hoe akelig het ook is, maar een mens is meestal niet neutraal. men zijn standpunt uit aan. En zeker waar het evangelie komt, waar de Heere Christus komt, daar beginnen te wegen, te scheiden of in één te vloeien. Nou, deze man dan, deze geleerde jonge man, deze man heeft een leidende positie gekregen bij de inquisitie. Want nou is Jezus van Nazareth, die is dood. Die is dood. En nou notabene die volgelingen, die kramen overal uit dat hij is opgestaan van de doden. En wat zal men beleefd hebben? Duizenden mensen zijn gelovig geworden. Zelfs ook schande voor de Joodse natie. Zelfs een schare van priesters luistert naar de verkondiging van het evangelie van Jezus van Nazareth. Het is wat dat betreft een gevaarlijke, droevige tijd in de ogen van het Sanhedrin, de Joodse raad. En daarom Paulus met een enthousiasme van een jongeling. Hij heeft zichzelf opgewerkt. Hij heeft zichzelf ook vast wel aangeboden dat hij wil helpen om het voorvaderlijk en het vaderlijk erf zuiver te houden van alle smet. En de oude wijze mannen die hebben wel wat in deze jongeman gezien. Ze hebben gezien dat hij het meent, dat hij het serieus meent. Dat doet Paulus ook, Saulus, hij meent het serieus. Het is niet zomaar een bevlieging. Het is niet zomaar bloeddorst zonder meer. Het is een strijd voor de waarheid. Wat is dat altijd gevaarlijk, mensen. Wat heeft de kerk door de eeuwen heen daar alle risico's en de gevaren mee gelopen? Het was niet altijd even gemeen en doortrapt bedoeld. Het was vaak goed bedoeld. En honderden mensen dachten het. God wil het. God wil het. En wat een verantwoordelijkheid dan ook voor degene die dat woord van God toen en nu hebben gesproken. Wat gelukkig is het ook als de kerk mag blijven bij het woord en niet verwikkeld wordt in allerlei politieke zaken. En openbaar gaat maken van dit moet en dat moet niet. Hoe gevaarlijk is dat? Wat heeft de geschiedenis vaak bewezen dat de gevolgen zo ellendig zijn? Paulus of Saulus, hij meent het echt, ik zeg Saulus en Paulus door elkaar. Dat wil ik nog even bijzeggen. Saulus, dat is de Griekse vorm van het Hebreeuwse Saul. En Paulus is meer een Latijnse naam, dat betekent de kleine. Saul betekent oorspronkelijk de afgebedene. Hij is van de Heere gebeden. En Paulus betekent de kleine. Je zou zeggen dat is de naam waaronder hij in de Griekse wereld bekend was. Maar die Saul die meende het zo goed. Hij deed het in oprechtheid. Hij deed het met de inzet van zijn hele persoon. En dat trekt. Ergens trekt dat. Dat voel je wel aan. Een communist die het werkelijk meent, bij wijze van spreken, dat doet wel dadiger aan, hè, dan een die, nou ja, die met zijn pet naar gooit. Dat is bijna op alle terreinen van het leven zo, hè, wat een mens doet, hè, dat doe het met uw macht. Dat zal Gamaliel wel gezegd hebben. Saul, mijn zoon, wat uw hand vindt om te doen, doe het. Maar doe het met uw macht. Dat betekent met de inzet van je hele persoonlijkheid. En zo is deze man op pad gegaan. Zo heeft hij in Jeruzalem huis gehouden. Mensen, mannen, maar ook vrouwen in de gevangenis gestopt. Wie weet hoeveel ervan gemarteld en gedood zijn. Trouwens, de hele gemeente in Jeruzalem, die lijdt eronder. En veel mensen zijn er gevlucht naar andere plaatsen en andere streken. Die konden in Jeruzalem niet langer blijven. Alleen één ding, en dat zal Paulus verdroten hebben. Hij heeft menige nacht opgezeten, zitten peinzen en zitten piekeren. Wat moet ik daaraan doen? Want die mensen die vluchten met het zaad van het woord van God. En die mensen die waaierden uit naar alle kanten en die gingen dan ook weer vertellen wat ze gehoord of gezien hadden van Jezus van Nazareth. Dat is een probleem. Dat is een groot probleem. Je kan tenslotte Jeruzalem misschien nog zuiver krijgen. Misschien, misschien. Maar als dat zo doorgaat en die vluchtelingen, die verstrooiden in de diaspora, die gaan door met dat woord te vertellen. O mensen, dat wordt een noodtoestand. En daar heeft hij lang over zitten piekeren. Heeft hij lang over zitten denken, wat kunnen we daar dan eens aan doen? Totdat hij een idee kreeg. En dan gaat hij hoor, naar de hoge raad, naar de hoge priester. Godsdienstig gezien, de hoogste autoriteit en ambtsdrager, de hoge priester. Je moet het op je in laten werken. Want eigenlijk bestaat de hoge priester dan al niet meer. Want onze hoge priester is opgevaren in de hoogten en gezeten aan de rechterhand der majesteit van God. En hij is ingegaan met zijn eigen bloed in het binnenste heiligdom. Nou zeggen, die kerel die telt niet meer mee. Die mag niet meer meetellen. Want nu de ware hoge priester gekomen is, nu houdt het priesterschap in die zin op. Er is nog wel een priesterschap van alle gelovigen. Hij gaat naar de priester, naar de hoge priester. Hij denkt, als ik nou een paar papieren krijg. Toestemming. Volmacht. Met een stempel erop. Dat maakt indruk. En als ik die lui dan eens op ga sporen. Net als die Libiërs tegenwoordig, weet je wel. Van Gaddafi. Die stuurt ook zijn huur, zijn moordenaars over de hele wereld heen. Om de tegenstanders uit de weg te ruimen. En die man zal het ook best menen misschien. Een soort heilige oorlog. Nou, hier menen ze het ook. En Paulus denkt, Saulus denkt, als ik dat nou voor elkaar heb, die brieven. Want Jeruzalem stond natuurlijk al in de toenmaals bekende wereld bovenaan. Daar was het centrum van de theologie. Daar had je de godgeleerden. Daar had je de tempel. Daar had je de Joodse raad. Hè. Dus over het algemeen, hoewel misschien in principe de synagoge en de tempel te Jeruzalem geen zeggenschap hadden over al die synagoges in het buitenland en al die Joden, toch officieus was het wel zo. Als er een brief of een opdracht kwam uit Jeruzalem van de hoge raad of van de hoge priester, dan had dat heel wat te betekenen en dan kon je daar zomaar niet aan onttrekken. Zo, blazende, nog dreiging en moord tegen de discipelen des Heren ging tot de hoge priester. Hé, toen ik van de week zat te lezen, ik denk, hier moet je ergens aan denken. Je hebt wel van die eerste koning gehoord, zo. Hij bedoelde het goed, die man, zou je zeggen. Hij dacht bij zijn eigen, hoe kan mijn zoon zo stom zijn? Ziet hij dan niet dat hij David, als zo doorgaat, wordt hij koning? En gaat de kroonprins eraan, Jonathan. En Saul heeft alles op alles gezet. Gelijk David moest vluchten voor Saul de tiran. Ook uit de stam van Benjamin. Ik meen dat die stam van Benjamin met een wolf vergeleken wordt. Een wolf. Maar wat een overeenkomst, hè? Saul, blazende dreiging en moord. Saul, de eerste koning van Israël, die David achterna zat Nou, dat de man wat afgevlucht, geweend, geroepen heeft tot de Heere God. Dan zat hij hier in de klem, dan daar. En de Heere redde hem er telkens uit. Maar je zou zeggen, soms was het bijna afgelopen. Dan had Saul de hele berg omringd, omsingeld waar David in een spelonk zat. En dan op het laatste moment werd het gevaar afgewend. Wat heeft, vind je terug in de psalm van David, hè? Die vervolging, die angsten, dat altijd maar op de vlucht zijn. Voor de wolf. Je zou zeggen, dit is Saul nummer 2. Ook een wolf. Ook een wolf. En hij vecht tegen de zoon van David. Want Jezus Christus wordt genoemd de zoon van David. Omdat hij, voor zover het vlees aangaat, uit het geslacht van David is. Oh, als je erbij na gaat zitten denken, dan zie je daar altijd weer terugkomen die strijd, die bittere strijd, die in de diepste zin altijd loopt tegen het kinderke Jezus. Tegen het kruis van Golgotha. Altijd maar weer. Blazende. Het doet denken aan een of ander beest, weet je wel. Dat siste ze zijn tanden. Jongens, als je een hele dikke paling vangt. Zo dik als die pols bijvoorbeeld, hè, die blazen. En die, daar schrik die van terug. En dat kun je zien ook bij andere dieren. Hè, dan sissen ze gewoon van. Dan dreigen ze. En dan willen ze doden, moorden. Zo wordt Saul hier voorgesteld als een, ja, als een wild beest. Een wild beest. Want ik zei straks, het is fijn, het is een zegen als een mens wat hij doet, hè, dat hij dat doet met zijn macht. Dat hij niet zomaar, hè, ja, dat is ongelukkig, maar dat gaat toch vaak zo, hè, dat er nou is, helemaal niets is waar een mens nou werkelijk achter staat. Hè. Dat gebeurt toch in de prediking van het woord ook zo vaak. Hè, dat het overkomt als een soort geleerd lesje. En iets wat je opgeschreven en overgeschreven hebt. En even kijken, nog eens kijken en zo. Hè. Dat doet soms toch akelig aan. Hè. Dat je zegt, sta je daar nou achter? Sta je daar nou echt achter? Achter die boodschap. Kijk. Dat is natuurlijk altijd goed, als je erachter staat. Maar, als wij missen de wederbarende kracht van de geest, de vernieuwende kracht van de geest, dan ontaart die aandrift, die ontaart in iets dat totaal buiten zijn proporties breekt. Daar gaat de mens eraan kapot. Dan gaat er mensen eraan kapot. Alleen de vreze van God, de eerbied, de leiding van de Heilige Geest kan de mens binnen de perken houden. En anders, dan wordt die man uit één stuk, weet je wel, die de wet moet handhaven, die wordt ergens in principe de moordenaar. Niet een gerechtsdienaar, maar een moordenaar. Die zijn eigen vergrijpt aan onschuldige vrouwen en kinderen, ze aan elkaar ketent en ze in de vunzige kerker stopt. Dan verliest die mens toch uit het oog de mens, zegt God, die eenmaal naar zijn beeld geschapen is. Die mens die een van God op de wereld gezet schepsel is. Met een ziel en een lichaam. Dat verliest hij dan uit het oog. Dat is net als met een hond. Als hij eenmaal dat bloed van zo'n schaap in zijn bek heeft gevoeld. Dan is hij niet meer te temmen. Ja, zeggen dat aardige hondje. Die doet niemand kwaad. Maar als hij eenmaal zo'n beest gebeten heeft. Dan zijn het moordenaars. Dan weten de schapen geen raad. En ze vliegen bloedend de sloten in, de vaart in, de wetering in. Die beesten worden gewoon krankzinnig. Kijk. Saulus. Hij doet het goed. Hij is serieus. Hij is voor zijn eigen vast overtuigd dat de waarheid aan zijn kant staat. Daar is hij van overtuigd. Het is geen huichelaar in die zin. Je hebt ook mensen die tegen licht en tegen beter weten in zulke wegen gaan. En dan zich laten proberen te verontschuldigen. Ja, maar dat wist ik niet. Maar ze wisten het wel. Nee, Paulus of Saulus weet niet beter. Hij denkt dat God in de hemel blij is met zulke mensen als hij. En dat er toch weinig zijn die dat ervoor over hebben. Die de nachtrust ervoor opofferen om de kerk zuiver te houden. Om de kerk goed te houden. Maar ik zei al, als de vreze des Heren er niet bij is, hè, dan gaat de mens door. Kijk, je zou zeggen, dan komt de bruut in de mens openbaar. Dan is het niet meer, laat ik het nou zo eens even uitbeelden. Dan is het niet meer, ja meneer, ben ik hier bij die en die. Het spijt me dat ik u lastig moet vallen. Maar ik heb bevoegdheid om u te arresteren. Want u berokkent het Joodse geloof grote schade. Maar u zult u voor de rechtbank wel moeten kunnen verantwoorden. U zegt, nou ja, dat is menselijk. Maar als een mens al zo zieperse kat te keer gaat, dat sissen en blazen, dan voel je wel aan, dat is niet uit God. Dat is niet uit God. Het is een goede karaktertrek als een mens op bepaalde punten, het hoeven er geen eens zoveel te zijn, waar die voor staat. Dat die er echt voor staat. Als de moeite, maar laten we hopen dat het de moeite waard is. Maar daar komt vlees en wereld en hoogmoed en menselijkheid bij. Dan vloeit de mens door. Dan zitten ze met een soldaat, met een beul, in de oorlog. De eerste keer iemand doden. De eerste keer iemand zo martelen, zo slaan. Maar is ondertussen de routine kwestie geworden. En ze staan erbij te lachen en te roken. Zegt niks meer. Dat is de gynaecoloog, ja. Zo moeilijk vond hij het. De abortus, die kindertjes in die vuile zakken. Och, maar later. Zo gaat het nou altijd met de mensen. De mens die komt van kwaad tot erger. En die karaktertrek die Saulus heeft en dat hij erachter staat. Wat hij doet, wil hij met zijn macht doen. Die maakt nou dat hij doordramt tot het uiterste. Nou komt hij aan de deur. Eruit, direct. Dan komt hij met een bende, soldaten, net zoals ze de Heere Jezus hebben. Zoals Saul deed bij David. Met een heleboel mensen tegen één, om hem te vangen. Zo is hij nou ook. Boeien. Misschien nog een trap erachter, opschieten. Naar buiten, mee. Ja, maar mogen we eerst dit niet, dat niet, niks ervan. Dat komt de tempel wel ten goede. Dat gaat wel bij het goud van de tempel, bezittingen. Maar mee. Kijk, daar zie je nou dat onmenselijke. Daar zie je nou hoe de mens, waar Gamaliel van denkt, een edele knaap, een edele jongeling, een jongen met principes. Als we de Heer Jezus missen, en we missen de werking van de Heilige Geest, en we hebben dat oude boze hart, hoe rechtlijnig het ook denkt, hè, dan gaan we de grens overschrijden. Doe. Als hij de woorden nog eens leest, dan zeg je, hoort het. En Saulus blazende nog krijgen en woorden. Je voelt hem erop uitgaan, die wolf, Benjamin, die wolf. Saul, die vechter tegen de gezalfde. De gezalfde des Heeren. Die oude Saul. Ergens ook een kerel uit één stuk mensen. Er wordt altijd zo gedaan, weet je wel, die Saul wordt in schrille kleuren afgetekend. Maar we vergeten dat we allemaal van die Sauls harten hebben. Allemaal. Hier weer zo'n man, zo'n kerel uit één stuk, nog niet zo oud. Zulke lui kun je gebruiken. Blazende dreigingwoord tegen de discipelen des Heeren. Daar komt hij. Of dat hij van de eerwaarde een machtiging kan krijgen, brieven met een stempel erop. Om naar Damascus. Damascus, een stad. Als ik het goed heb hoor, ik kan me vergissen. Als ik me goed herinner, een stad van 500.000 inwoners. Daar woonden dus, wat wij dan noemen, de Syriërs, de Arameërs. Weet je wel, daar kwam die Naaman vandaan. Er is vroeger veel oorlog mee geweest. Syrië, de Arameërs en de Israëlieten. En daar zaten me toch een partij Joden. Misschien wel. Nou, ja, ik durf het niet te zeggen. Er is alleen een bericht van Josephus, Flavius Josephus, dat er in 66, in het jaar 66 na Christus, 10.000 Joden zijn vermoord daar in Damascus. Omdat de stadsregering bang was dat de Joden te veel invloed zouden krijgen op de godsdienst en het bestuur van de Arameërs. Dus je kunt je wel indenken dat er heel wat gezeten werd. En daar kwam nog bij dat de Joden zelf werfden ook weer mensen voor hun godsdienst. Er waren mensen die voelden zich tot het Joodse geloof aangetrokken. Joden en Jodengenoten, proselieten, die erbij kwamen. Die woonden daar in Damascus. Je had er verschillende synagogen. Ja, verschillende synagogen, het was toen nog net als nu. Hè. Ja. Ja, denk meer orthodoxe, iets gewoon, iets wat meer liberaler en een beetje vrijzinnig. Hè. Daar had je ook verschillende synagogen. Heb je nou soms in één kerk verband, dan mag op die plaats mag die dominee van diezelfde kerk niet preken. Want dan is hij afgekeurd. Hij mag alleen maar daar en daar. Zo gaat dat vaak. Synagoog, meer van. Zijn er meer? Misschien dat er wel, misschien wel 50.000 Joden wonen. En dan Damascus, Damascus aan de karavaanweg, hè. Damascus met zijn vele culturen overal heen. Jonge Saulus heeft het goed bekeken. Als hij denkt, als ik daar de zaak onder controle kan krijgen. Als ik daar de zaak, de touwen nou eens in handen zou kunnen krijgen. Want dat is een broeinest van ongerechtigheid. Daar steken ze elkaar aan. En van daaruit gaat het nog verder de wereld in. De hoge priester knikt heel beminnelijk. Ja, ja, die paus, die kijkt niet op een beetje mensenbloed. Ja, is goed. Hij krijgt brieven. Om iedereen of enige die van die weg waren. Mooie uitspraak, hè? Die van die weg waren. Dat is de weg van Jezus van Nazareth. De leer, de boodschap van Jezus van Nazareth. Een prachtige uitspraak. Enige, als hij die zou vinden, die van die weg waren. Dat is een andere weg. Een andere weg. O, laat ik trachten dat eens in het kort samen te vatten. Die weg. Kijk, Saulus was onderwezen in de toen geldende theologie. En dat was dit. Dat wij door de werken rechtvaardig moeten worden voor God. dat wij zelf het in onze hand hebben om door de vervulling van de geboden en de inzettingen om zo een plaatsje in het eeuwige paradijs te verwerven, om eeuwig leven te ontvangen. Het was geen godsdienst met zekerheid. Je wist natuurlijk nooit helemaal zeker hoe het met je af zou lopen. Net als in de Romeinse kerk. Maar je hoopte, daar deed je je best voor. Dat de goede daden van je leven de slechte daden overtroffen. Dat hoopte je. En dat dan voor het overige wat je fout gedaan had, God je dat zou vergeven. Want de God van Abraham, Isaac en Jacob is toch ook een barmhartig God. Zo denken ze er nou nog over. De orthodoxe theologie van de Joden is nog precies hetzelfde. Ze kunnen nog meer van Jezus hebben dan van Paulus. Want Paulus, zeggen ze, Paulus die heeft er niks mee te maken. Paulus, dat is een verleider. Paulus met zijn rechtvaardiging van de goddeloze om niet. Hoe krijgt hij het in zijn hersens? Want er staat, de ziel die deze dingen doet, die zal leven. Je moet het doen, je moet het zelf doen en vervullen. Kun je dat begrijpen? Dat was de weg van de Jood. Om door de werken gerechtvaardigd te worden. Daarom toen hij die steen tegenkwam op zijn levenspad. De Jood, die steen. Die door God gegeven was als een steen der hulp. Toen werd die steen door de tempelbouwers afgekeurd en verachtelijk een plaats ontzegd. Toen hebben ze zich gestoten aan die rots der ergernis. Want toen kwam heel hun levenssysteem in het gevaar. Zoals, denk ik wel eens, het eigenlijk nu nog is. Echt waar. Echt kun je nog merken dat de mens die niet gelooft, dat die nog krampachtig zich vasthoudt, en het zit in ons eigen bloed ook, om toch door eigen verdiensten, door eigen goeddoen en vervulling van de wet, om zo bij God wat te bereiken. Daarom zeggen de mensen, als er nog wat is, als er een hemel is, nou dan is hij daar wel naartoe hoor, want zo'n kerel, zo'n vrouw, tja, nee, dan hoef je niet te twijfelen. Met andere woorden, hou je mond door te zeggen, ja joh, maar daar kun je niet mee voor God bestaan. Dan heb je een andere gerechtigheid, een andere mantel nodig. Dan zouden mensen boos worden, boos. Want iedereen is overtuigd dat God, als er een God is, dan mag hij nog blij zijn dat zulke soort mensen als ik hier op de wereld nog lopen. Zulke mensen als ik. Ja. Kijk, voel je. Dat was nou de stelling. Dat was de weg. Om door gebod op gebod, regel op regel, zo tenslotte langs die moeizame weg de hemelpoort te bereiken. En in het paradijs in binnengelaten te worden. En daarom is Jezus van Nazareth en zijn volgelingen, dat is die andere weg. Dat is die weg uit genade zijt gij zalig geworden. En dat niet uit u, maar door het geloof. Niet door onze eigen werken, opdat niemand roemen. In die weg van Jezus van Nazareth staat er, maak de boom goed en zijn vrucht is vanzelf goed. En bij Saulus zeggen ze, laten we proberen die boom goed te krijgen. Laten we er wat appeltjes aan hangen. Mooie appels. Maar het is niet waar. Het is niet echt. Die weg, dat is de weg voor zondaren. Om uit genade zalig te worden. Om Christus wil. Nou joh, het klinkt gek hoor. En gelukkig dat de Heer nog een groot volk op deze aarde heeft. Maar verhoudingsgewijs, dan zeg je nou, dan sta je nog alleen. Dan sta je nog alleen. Ieder voor zich. Als nou werkelijk daarover gaat, over die weg van die secte van Jezus van Nazareth, die zalig worden met hun armen over hun darm, die zalig worden omdat God het wil en niet op grond van hun prestaties, die goed doen niet omdat ze zulke beste brave mensen zijn, maar omdat de geest van Jezus Christus in hun harten komt wonen en werken. En die van zichzelf zeggen, ik ben helemaal niet goed. Goed ben ik alleen in mijn Heere en Heiland. Die weg. Zo hij enige die van die weg waren, vond, pak ze beet. Neemt ze mee. Sleur ze de gevangenis in. Huilende vrouwen, het interesseert niet. Het zijn parasieten. Het is ongedierte. Het is een gevaar in het Joodse leerlichaam. En dan komen ze in Jeruzalem. Saulus ziet het al zitten. Hij krijgt een bende mee. Met stokken en touwen. Handboeien. En dan gaan ze. De aanval wordt ingezet nu. Buitenslands. Dan gaan de Libiërs. Waar het ook is ter wereld. Maar je gaat voor de bijl. Ja, wij staan er nou achter. Hè. Het is zo moeilijk om het voor jezelf, voor mij ook, om het dichtbij te brengen. Ze afscheid nemen. God zegen je, broeder, staat de hoge priester voor de laatste keer. De Heere zegen u uit Sion. Hij die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Hij zal uw voet niet laten wankelen, hoor. Saulus. Je kan er van de baan. Want die op de hoge God vertrouwd heeft op geen zand gebouwd. Je mag ervan overtuigd zijn dat je in de gunst van God gaat. Daar staan wij garant voor. Het is toch wat, hè. Het is toch wat dat het nou zo gaat in het leven. Dat de mens daar onder de zegen van de God Abrahams, Isaacs en Jacobs de aanval inzet. Ja. Eén ding zou ik moeten zeggen. Hij weet het zelf niet. Hij zegt later, broeders, ik heb het in onwetendheid gedaan. Ik wist niet dat ik een moordenaar was. Zo is het met ons ook vaker. Och, die Heere Jezus, vandaag geldt het nog. Vader, vergeef het ze, want ze weten niet wat ze doen. En Stefanus, toen Paulus daar stond in zijn handen te wrijven op de kleren te passen van die waardige mannen die de jasje uittrokken om nog beter te kunnen gooien. En toen die arme Stefanus eindelijk door zijn knieën heen zakte, hoorden ze hem roepen, Vader, vergeef het ze. Heere, reken ze deze zonde niet toe. Maar het maakte geen indruk. En als hij reisde, is het geschied. De typisch Bijbels spreken is het geschied. Ja. Het lijkt wel of het zomaar een voorval is. Zo staat het. Maar juist in die eenvoud ligt de goddelijke kracht van het woord. De goddelijke kracht. En als hij reisde, is het geschied dat hij naar bij Damascus kwam. Het was een dag of 5 reizen ongeveer. En daar opeens is er een licht van de hemel. Een vuurgloed gaat hem voor, de ganse hemel door. En blaakt aan alle zijden hen die zijn macht bestrijden. Blaak, je wordt geblaakt. Ja, een lichtglans die het licht van de zon te boven gaat. Abnormaal, buiten menselijke proporties. Snel, heel snel. Het is er direct. Je ziet het niet aankomen. Je ziet de lucht niet betrekken in de zin, oh jongens, dat kan wel eens een buitje worden. Want het is tijd in de hemel. Het is tijd in de hemel. Reis maar aan. Ja. Wij, jij en ik. Ik hoop op de goede weg. Maar als het niet op de goede weg is, en God bemoeit zich ermee. Ja, dat krijgt een vader, een grootvader, een moeder, een grootmoeder, krijgen dat nooit voor elkaar hoor. Om een mens te overtuigen van zijn eigen gerechtigheid en van zijn verkeerdigheid en noem maar op. Van zijn verkeerde wegen. Maar als hij reisde, is het geschied dat er een licht in een ogenblik. Wat is dat toch? Ja, het is erg hoor wat hier allemaal gebeurd is. Het gaat niet langs een mens heen bij Paulus. Het gaat niet langs hem heen. Maar toch, als ik het lees, word ik vanzelf al een beetje blij hoor. Een licht, ja. De herders die zagen een lichtende engel, die werden zeer bevreesd. En Manoach's vrouw die zag een licht. En een licht zo groot, zo schoon, gedaald van hemels troon straalt volk bij volk in de ogen. Het doet toch denken, hè, aan de schepping. En God zeide, er zij licht. En dan is er licht. En hij noemt het licht dag. Een mens weet niet dat hij zo'n roofzuchtige kat is die in de donker rondloopt te sluipen. Dat weet hij niet. Hij zit midden in de Bijbelteksten, midden in de waarheden, midden in de mensen die de zegen over hem uitspreken, dat hij goed bekeerd is, en dat hij dit is en dat hij dat is, maar hij weet het niet. Het licht maakt de duisternis openbaar. Het licht. En daarom mag hij, al hoe ernstig de zaak ook is, mag hij al van een zeker genoegen in je handen wrijven. En denken, ah, daar komt God aan. Daar komt de Heer, daar komt de zaligmaker aan. Tjonge jongen, dat is nog wat anders dan de hoge priester en Gamaliel. Die mogen dan erge lichten zijn aan de Israëlische kerkhemel. Maar, nee, dit is wat anders. Een licht van de hemel. Dat betekent van boven. Oh, wat groot dat de Heer de mens in het licht zet. Het gaat misschien met u niet precies, natuurlijk niet. Paulus is zus bekeerd en die wordt zo bekeerd. Maar één ding gaat nou op, hè. Er komt licht. Er komt licht. En in dat licht moeten wij het loodje leggen. In dat licht gaat de mens het verliezen. In het licht van die heren en zaligmaker. Want dat geloof ik zeker. Het is het licht van de zaligmaker. Ik heb u gegeven tot een licht der heidenen en tot troost voor mijn volk Israël. Maar in dat licht komt die duisternis zo openbaar. Snel, de Heer is er zo bij. Misschien dat iemand denkt, oh, och, ik heb zo lang gewacht. Ik zie geen verandering, ik zie geen verbetering. Moet het allemaal maar zo doorgaan? Moet het maar zo doorgaan? En ander zegt weer, ja, maar ik zou dit en ik zou dat. En we maken met elkaar niks klaar. Totaal niks. Maar je bent gelukkig als je het gelooft. Als je het waarachtig gelooft. Want de mens gelooft het woord van God niet. De mens gelooft zijn eigen praten en zijn eigen doen. En zijn eigen mogelijkheden. Zegt, nou, doe ik wel even. Doe ik wel even. Dat regel ik wel. Maar hij kan het niet. Hij valt met de feiten op zijn neus. Maar om nou echt te geloven. O God, we zijn op reis. En die is op reis. En die is op reis. En die zit in de hartstikke donker. En die zit vandaag of morgen in de put. Dat hij er niet meer uit kan komen. O God van Israël. Van uw schelden moest de zee wijken. O God. En dan mag je de mensen zeggen, ja, dat is maar gemakkelijk als je er zo over denkt. En dat is maar dit, en dat is maar dat. Noem je dat gemakkelijk? Noem je dat gemakkelijk? Je kan beter je eigen vermoorden met je ongemakkelijkheid. Dat doen wij. Wij vermoorden ons eigen. Maar nou komt God. Licht van de hemel. Licht. Oh, het is God die ons licht gegeven heeft. Voor Paulus gaat de lamp uit als dit licht gaat schijnen. Want, en ter aarde gevallen zijnde. Nou, dat was nou helemaal niks voor die man. Heft uw handen naar omhoog. Slaat naar het heiligdom uw oog. En vraag om kracht om alle vijanden van God, alle vrienden van Jezus te vernietigen. Uit te roeien van de aarde. De aanvaller gevallen. En ter aarde gevallen zijn. Nou is het licht en nou gaat het licht bij Saulus uit. Hij hoort een stem. Verder nog niet, een stem. Saul, Saul. Met die oude vorm. Van de Aramees. Hebreeuws. Saul. Niet Saulus. Saul, Saul. Kind van mijn volk. Kind van koning Saul. Uit de stam van Benjamin. Wat vervolgt gij mij? Nou, je zou zeggen, dan is het toch wel even. Dan zou een mens toch zijn verstand verliezen. Wat? Ik vervolg u niet. Ik dien u. Ik vrees u. Ik ben voor u aan het werk. Ik zet alles op zijn kop voor u. Ik heb er alles voor over, dag en nacht. Als ik u maar helpen kan. Als ik u maar helpen kan. Want het gaat toch om de eeuwigheid. Ja, God gaat het om de eeuwigheid. God gaat het om het heil en de zaligheid. Maar laten wij alsjeblieft maar een beetje intomen. Een beetje inperken. Want wij deden het land geen behoudenis aan. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? In die discipelen van Jezus vervolgt hij God zelf. Vervolgt hij Jezus? Ja, maar Jezus is toch dood? Jezus is toch gekruisigd? En die vuile discipelen die zeggen dat hij opgestaan is, maar wij weten wel beter. Hij is gestolen. Ze hebben hem gewoon ergens weggestopt, dat lijk. Dat weet toch iedereen? Dat hebben de soldaten toch zelf verteld? De levende, wat vervolgt gij mij? Dus in het binden, in het meesleuren, is hij eigenlijk bezig de Heer Jezus te kruisen. Nou, daar kan hij niet meer overeind blijven. Dat kan hij niet meer verwerken. Maar wij bedanken de Heere God vriendelijk dat hij het licht laat schijnen. Al doet het licht zo'n pijn aan de mensen ogen. Ja, het hoeft niet. Ik zeg het even zinnenbeeldig hoor. Neem me niet kwalijk. Want het gaat niet met iedereen zoals Saulus. Maar al doet het licht zo'n pijn in je ogen dat je niks meer ziet. Het licht maakt de duisternis openbaar. Dat doet het licht. Zijn er hier nog zondaren? Zonderessen? Niet vanwege die traditie getrouwe woorden van ik ben maar dit, ik ben maar dat. En maar die hun ongelijkvormigheid ervaren tussen die Heer en zichzelf. En die er ook niet zo over zeuren. Maar die in het verborgene aan God hun nood klagen en zeggen, Heer, och, ik ben niet waard uw kind. Weet je, dat komt. Omdat je op reis bent en omdat het licht opgegaan is. Want die in de duisternis zit, die weet niks. Die denkt dat het goed gaat. Die denkt dat de Heere God blij is met hem. Maar als het licht opgaat, dan zie je het. Dan valt hij van de kamelen, van het paard, van de ezel af. Op de aarde. Ben ik dan helemaal in de war? Zit ik dan helemaal fout? Ja, ik zit fout. Maar onthoud, God zit goed. En die doet het goed. En die maakt het goed. Amen.